Dit is SBS Dutch.
Rutger, laten we bij het begin beginnen. Nekpijn en chronische nekpijn. Wat is de definitie daar precies van?
Chronische nekklachten definiëren wij als chronische nekpijn of nekpijn voor meer dan 12 weken of 3 maanden. Dus als pijn langer duurt dan die periode van 12 weken, spreken we over chronische klachten en chronische nekpijn. En chronische nekklachten zijn zeer veel voorkomend. Ongeveer 70% van de wereldwijde bevolking heeft tenminste 1 keer in het leven chronische nekpijn. En als dat bij 1 keer zou blijven, zou dat nog wel meevallen, zou de impact daarvan nog wel meevallen. Maar wat we weten is dat bij tussen 50% en 85% van die mensen die 1 keer chronische nekpijn ervaren, de klachten weer terugkomen. Of inderdaad verder chronisch worden. En dat heeft tot gevolg dat mensen fysieke beperkingen hebben. Het gaat gepaard met psychologische klachten. En ook met aanpassing in sociale activiteiten. Dus chronische nekklachten voor de individu hebben grote gevolgen. En als we even uitzoomen en naar de maatschappij kijken, is nekpijn ook een hele grote kostenpost wat betreft gezondheidsgerelateerde uitgaven. Mensen nemen bijvoorbeeld verlof van werk omdat ze niet goed kunnen werken met de chronische nekklachten. Ze zoeken behandeling van een huisarts of fysiotherapeut of chiropractor of masseur. En hier in Australië bijvoorbeeld schatten we dat de impact van chronische nekklachten uitstijgt tot meer dan $10 miljard per jaar als je dat allemaal combineert.
Wauw. Dat is een groot bedrag.
Ja, dat heeft zeer veel impact inderdaad.
Mm-hmm. Ja, je bent universitair docent en onderzoeker aan de Adelaide University. Wat onderzoek jij op het moment?
Ja, mijn onderzoeksgroep richt zich op het beantwoorden van 2 hoofdvragen. Ten eerste proberen wij uit te vinden waarom zoveel mensen chronische nekklachten hebben en wat de onderliggende reden daarvoor is. Als we naar al deze mensen met nekpijn kijken, heeft de grootste groep A-specifieke nekklachten. Dat geldt voor zo'n 80% van alle mensen met nekpijn. A-specifieke nekklachten betekent dat er geen bekende onderliggende oorzaak is voor de nekklachten. Dus die beginnen vaak mild en worden dan geleidelijk erger, totdat ze dusdanig storend zijn dat iemand daar behandeling voor gaat zoeken van een fysiotherapeut of huisarts. Nou, traditioneel gezien wordt er dan vaak gekeken naar de nek. De wervelkolom wordt bijvoorbeeld onderzocht met röntgenfoto's en MRI-scans. En de spieren worden onderzocht door een fysiotherapeut. Maar uit die test komen dan normaal gesproken geen afwijkingen naar voren. En de vraag blijft dan, waar komt die nekpijn vandaan? En wij kijken specifiek naar de rol van het centrale zenuwstelsel. En specifiek naar de hersenen, waar we mogelijk factoren kunnen vinden die bijdragen aan de nekpijn. Nou, de tweede onderzoeksvraag die wij onderzoeken is de behandeling van chronische nekpijn. We kijken naar het optimaliseren van verschillende behandelingen voor chronische nekpijn. En dat is nou verwant aan die eerste onderzoeksvraag. Als we niet goed weten hoe nekklachten ontstaan, is het ook lastig om die te behandelen. Dus wij proberen de behandeling van nekpijn te optimaliseren door beter te begrijpen wat de impact is van onze aanpak. En tegenwoordig is oefentherapie voor nekpijn de eerste keuze en tevens het best onderbouwd met wetenschappelijk bewijs. En fysiotherapeut bijvoorbeeld kan specifieke oefeningen voor de nek voorschrijven. En die kunnen dan worden gecombineerd met het verbeteren van de algehele activiteit en het doen van sport en beweging om zo die nekpijn te behandelen.
Mm-hmm. Ja. Die eerste vraag, hè. Je zegt we onderzoeken of er iets in die hersenen misschien is waardoor die pijn veroorzaakt wordt. Hoe ver zijn jullie met dit onderzoek? Waar moeten we aan denken?
Als we naar de rol van de hersenen kijken in ons onderzoek, we hebben studies gepubliceerd die aantonen dat er veranderingen zijn in de hersenen wanneer we mensen met chronische nekklachten vergelijken met mensen zonder chronische pijn. En we gebruiken daarvoor MRI-scans en functionele MRI-scans. En we zien bijvoorbeeld veranderingen in de structuur van de hersenen. En dat kan bijvoorbeeld de grootte van een specifiek hersengebied zijn die verantwoordelijk kan zijn voor het verwerken van pijnsignalen. We zien daar bijvoorbeeld dat die hersengebieden groter zijn in mensen met chronische nekklachten en kleiner zijn in mensen zonder chronische pijn.
Ja.
We kijken ook naar de functionele activiteit van die hersengebieden. Wat je zou kunnen omschrijven als communicatie tussen verschillende hersengebieden. En als voorbeeld hier kan ik noemen een hersengebied met de naam de insula. En de insula wordt ook wel gezien als het centrale deel van de hersenen verantwoordelijk voor de perceptie van pijn. En in mensen met nekpijn zien we dat dit gebied groter is qua volume. En het vertoont ook meer activiteit in communicatie met andere hersengebieden. En dat betekent dus dat dit hersengebied belangrijk lijkt te zijn voor de symptomen die iemand ervaart wanneer ze nekpijn hebben.
Ja. Het klinkt voor mij een beetje als een vraag, is het dan oorzaak of gevolg, die hersenactiviteit?
Dat is zeker een hele goede vraag. Hier hebben we nog geen definitief antwoord op. Wat we op dit moment aan het onderzoeken zijn, zijn de verschillen tussen mensen met nekpijn en mensen zonder nekpijn. Maar wat we ook zien is dat binnen die groep mensen met nekpijn, is dat er verschillen zijn tussen de grootte van die verschillende hersengebieden bijvoorbeeld. Of de activiteit van die verschillende hersengebieden.
Ja. Ploeteren jullie vooral al die MRI-scans en datagegevens door? Of zien jullie ook echt patiënten met nekpijn?
Ja, wij zien zeker mensen met nekpijn, want dit onderzoek doen wij dus zelf. Dus hoe deze studies eruit zien, is we krijgen iemand met nekpijn, chronische nekklachten, die meldt zich aan. Dat zijn vaak mensen die veel pijn ervaren en daardoor ook moeilijkheden ervaren in het dagelijks leven met verschillende activiteiten. Wanneer zij geïncludeerd worden voor ons onderzoek, brengen wij ze naar het MRI-centrum waar we een hersenscan met hun doen. Dan doen we een 8 weken durende fysiotherapiebehandeling, waarin we 3 keer per week met de proefpersoon specifieke oefeningen doen voor het behandelen van die nekklachten. En dat zijn oefeningen waarbij we de kracht van de nekspieren aanpakken, waarbij we de flexibiliteit van de nek aanpakken en ook het algehele uithoudingsvermogen van de persoon. En dan na die behandeling van 8 weken, waarin iemand dus in totaal 24 behandelingen heeft gehad met de fysiotherapeut, doen we weer een hersen-MRI-scan en kijken we naar de veranderingen van het begin van de studie tot het eind van de studie, om te kijken of de oefentherapie die we hebben gedaan met de fysiotherapeut enige veranderingen in de hersenen heeft bewerkstelligd.
Mm-hmm. In 2021 is er al een studie gepubliceerd, hè, waarin de resultaten van de 3 beste vormen van oefentherapie werden beschreven. Hè, dan met betrekking tot nekpijn natuurlijk. Dus jullie weten al wat dan de meest effectieve oefeningen zijn. Dat onderzoek heeft heel veel aandacht gekregen in de media.
Ja, dat klopt inderdaad. Dit is een studie waarin wij naar alle data hebben gekeken van dit soort oefentherapie-studies. En we hebben alle uitkomsten van die verschillende studies gecombineerd om te berekenen welke vormen van oefentherapie en welke oefeningen specifiek de beste effectiviteit hebben voor deze mensen met chronische nekpijn. En dit is natuurlijk zeer belangrijk voor fysiotherapeuten, voor ergotherapeuten, voor chiropractors, maar ook voor mensen met nekpijn zelf, om te weten welke type oefeningen zij kunnen doen om die symptomen het beste te kunnen bestrijden.
Ja. Zijn er wat tips die je kan geven voor mensen die nu nekpijn ervaren en denken, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat is de beste manier om te oefenen?
Zeker. Nou, uit dit onderzoek kwam naar voren dat uit de vele type oefeningen die we hebben, 3 type oefeningen het beste zijn voor het bevorderen van nekklachten. Dit zijn krachtoefeningen voor de nek, waarbij we dus de nekspieren laten werken. En een fysiotherapeut is het hier in het beste om aan te geven welk niveau er getraind moet worden. Dus het is vrij lastig zelf om in te schatten hoe zwaar een oefening moet zijn, zodat je niet de nekklachten erger maakt, maar wel de spieren traint en wat kan bijdragen aan het verminderen van die nekklachten. Daarbij is flexibiliteit van de nek ook zeer belangrijk. Dus wij doen daarvoor flexibiliteitsoefeningen met bijvoorbeeld het maken van rotaties van de wervelkolom, het omhoog en omlaag kijken van de wervelkolom en het specifiek activeren van die nekspieren tijdens het maken van dat soort bewegingen, dat noemen wij motor control. Dat is dus de motorische controle van die nekspieren gedurende die verschillende bewegingen. En daarbij zien we ook goede effectiviteit van oefeningen die het algehele uithoudingsvermogen aanpakken. Dus bijvoorbeeld, wij noemen dit aerobe oefentherapie. Het doen van oefeningen zoals wandelen, hardlopen, fietsen, roeien, lijkt al zeer sterk bij te dragen aan de verbetering in nekklachten.
Ja, dus in die zin, bewegen, een wandelingetje maken, dat kan al effect hebben.
Zeker. En de take-home message hier is denk ik dat die intensiteit van die oefeningen, die hoeft niet altijd heel hoog te zijn. Vaak hebben mensen met chronische klachten, specifiek chronische nekklachten, de angst dat oefentherapie en krachtoefeningen de nekpijn erger zal maken. Nou, dat is niet altijd het geval, maar om dat te beantwoorden, kunnen we ook starten met lage intensiteit oefeningen. Waar we al zien dat die lage intensiteit oefeningen ook al kunnen helpen met het bevorderen van de nekklachten.
Ja, gekke vraag misschien, maar de afgelopen 2,5 jaar hebben we natuurlijk als wereldbevolking te kampen gehad met een pandemie. Veel mensen hebben thuis moeten werken en daar is een werkplek toch even anders ingesteld dan op je werk. Zie je ook een toename in nekklachten daardoor?
Ja, dat vind ik een hele goede vraag. En ik ben het er mee eens dat dit een logische aanname lijkt. Maar het antwoord op die vraag ligt denk ik wat ingewikkelder. Ten eerste denk ik dat het belangrijk is om te vermelden dat we hier geen data over hebben. Wat zou nodig zijn voor het identificeren van dit soort patronen is een grote dataset van mensen met nekpijn. Die bijvoorbeeld ieder jaar of een paar keer per jaar worden gevolgd. En als je dan gegevens hebt van een aantal jaar, kun je naar veranderingen in de aantallen kijken bijvoorbeeld. En die relateren aan contextuele omstandigheden, zoals de pandemie. Nou, die data hebben we dus niet. Daar zijn we op dit moment wel mee bezig, maar dat kan ons niet helpen met het beantwoorden van deze vraag. Maar we hebben wel nauwe banden en samenwerkingen met veel fysiotherapeuten om ons heen en fysiotherapiepraktijken, waar we wat anekdotische informatie van kunnen krijgen. En het lijkt er inderdaad op dat er een lichte toename wellicht was in het aantal patiënten met nekklachten. Maar dit was misschien niet zo sterk als je zou verwachten. Nou, als ik even terugga naar die aanname dat mensen door thuiswerken meer nekklachten zouden ervaren. Dat klinkt logisch, omdat mensen thuis misschien een minder ergonomische setup hebben. Niet iedereen heeft een kantoor thuis en we weten dat veel mensen tijdens dat thuiswerken inderdaad aan de keukentafel werken met een laptop. En de houding van de wervelkolom is traditioneel gezien altijd aangemerkt als een risicofactor voor nek- en rugklachten. En in de laatste jaren zien we dat het verband tussen de houding van de wervelkolom en die klachten eigenlijk helemaal niet zo sterk is. En dat andere factoren veel sterker bijdragen aan het ontwikkelen van rugklachten en nekklachten. We kijken dan niet alleen naar biomedische factoren zoals de stand van de wervelkolom, maar we kijken nu veel breder naar de gehele persoon. En we noemen dit het biopsychosociale model, waarbij we realiseren dat naast die biomedische zaken ook mentale gezondheid en sociale activiteiten bijdragen aan het ontwikkelen of het voorkomen van gezondheidsklachten, bijvoorbeeld nekklachten, nekpijn. Nou, met die kennis is het thuiswerken tijdens de pandemie wel heel interessant, want mensen werkten dus thuis en hadden veel Zoom-meetings, team-meetings, maar hoefden hiervoor niet meer naar verschillende kantoren of vergaderzalen. En die verandering, dat je minder uit je stoel hoeft te komen gedurende de dag, is denk ik heel belangrijk daarin. Het is niet de houding van de wervelkolom aan zich, maar wel het feit dat je niet meer zoveel beweegt. Je hoeft niet meer naar het koffiezetapparaat. Je hoeft niet meer door de gang om even je collega wat te vragen. En veel mensen zaten daardoor lange dagen op dezelfde plek. Aan de keukentafel met een laptop. En daar komt bij dat de sociale interactie met collega's tijdens vergaderingen, maar ook tijdens het passeren in de gang of bij dat koffiezetapparaat, zeer verminderd was. En daardoor waren mensen waarschijnlijk eenzamer. Dat in combinatie met toch al verhoogde stresslevels vanwege de pandemie leidt waarschijnlijk op zichzelf al tot een toename in nek- en rugklachten. Nou, er komt ook nog bij dat de sportschool dicht was. Sportclubs waren gesloten, competities waren gepauzeerd. Dus mensen hadden over het algemeen toch al minder beweging en minder sociale activiteiten.
Ja.
Nou, als ik het even van de andere kant bekijk, horen we ook heel vaak dat mensen dat thuiswerken wel prettig vonden. Werken in de eigen omgeving. Mensen vinden het comfortabel om thuis te zijn. Ze hoefden niet meer zoveel te reizen, wat vaak toch veel tijd kost. Ze hoefden niet meer zo lang weg te zijn van huis. Wat meer tijd vrijmaakt voor het samen zijn met familie. En zodra het ook weer kon, ook weer meer tijd hebben voor sport en beweging. En dat zijn ook wel de positieve effecten van het thuiswerken, die wellicht ook een effect hebben op het verminderen van die rug- en nekklachten. Dus ik denk dat die factoren samenspelen in misschien een lichte verhoging van het aantal patiënten met nekpijn, maar aan de andere kant dus ook misschien een vermindering voor sommige mensen met nekpijn, omdat die situatie eigenlijk helemaal niet zo slecht was.
Interessant.
Mm.
Nou hoorde ik jou zo straks iets zeggen wat een beetje klonk als een fysieke aanleg ook. Stel, ik heb dus heel veel last van nekpijn en ik weet dat mijn vader of mijn moeder dat ook altijd heel erg had. Dan kan ik daar geen link tussen leggen. Dat is niet dat ik dat dan heb meegekregen, dat zo in mijn DNA zit, zeg maar.
Ja, dat is een interessante vraag. En vorig jaar hebben we een studie gepubliceerd kijkende naar een hele grote database met mensen met chronische pijn. Dus dit was niet chronische nekklachten specifiek, maar chronische pijn in het algemeen. Waar we hebben gevonden dat er inderdaad verband is tussen genetische factoren, DNA, en factoren in de hersenen die gerelateerd zijn aan chronische pijn. Dus het is inderdaad mogelijk, en we hebben hier zeker nog geen sluitend bewijs voor, maar dit is een eerste stap in het beantwoorden van die vraag. Het lijkt er dus op dat er mogelijk een verband is tussen het DNA, hoe de hersenen eruit zien, en het ervaren van chronische pijn. Dus dat zou die cirkel sluitend maken in inderdaad het vinden van een oorzaak voor de chronische pijn, wanneer we die niet kunnen vinden door bijvoorbeeld kijken naar de wervelkolom met röntgenfoto's of MRI-scans. Maar wanneer we naar de hersenen kijken en het DNA, we kunnen daar misschien het antwoord vinden op de vraag waarom iemand chronische pijn heeft en andere mensen die chronische klachten niet ervaren.
Ja, wat een interessante materie weer, hè? Zo'n nek staat natuurlijk in verbinding met heel je lijf. Je zei het al een paar keer, als je daar pijn in hebt, dan is autorijden moeilijk. Je hebt last, je kan niet lekker zitten, niet lekker liggen. Daardoor ga je weer scheef lopen misschien, krijg je weer ergens anders klachten. Het heeft zoveel effect op allemaal andere dingen.
Absoluut, it's a pain in the neck.
Ja, ja, laten we daarmee afsluiten. Dankjewel, Rutger de Zoete.
Dankjewel, Paulien.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.